onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 42e psalm, het tweede en het vierde vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. En ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. 2 en 4 van 42.
Thank you.
gemeente, wij lezen vanavond een gedeelte uit de leidersgeschiedenis zoals we die beschreven vinden in Johannes 19. We lezen daarvan de versen 17 tot en met 30. Johannes 19, vers 17 tot en met 30. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 22, vers 7. Zij rukken aan met opgesperde mond. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift al lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel. En de rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn der moeders zuster, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Jezus dan de edik genomen hebbende, zeide: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Wij doen belijdenis van ons geloof. Ik Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, ook vanavond ligt voor ons het 9e hoofdstuk uit de brief aan de Hebreeën. We nemen onze tekst dus opnieuw uit dit schriftgedeelte, Hebreeën 9, twee plaatsen. Het tweede deel van vers 26 en het tweede deel van vers 28. Hebreeën 9, vers 26b. En vers 28b, maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande. En hij zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Wij willen samen de Heere eerst om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Wij zullen dankzegging doen voor broeder en zuster Vink de Bakker, die in de afgelopen week mochten terugzien op een huwelijksweg van 40 jaar. We danken ook de Heere dat zuster Boeter weer in de kerk mocht komen na die weken dat ze daar niet toe in staat was. We erkennen de Heere ook voor zijn zorg die hij bewezen heeft aan Willemijn Valerius, die in de afgelopen week een behandeling in het ziekenhuis onderging, waarbij de Heere alles wel maakte. En verder dragen we aan de Heere op onze zieken. Zuster Braber Verbiest nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland. En zuster Sluihoek, dat gaat gelukkig goed met haar, die zal morgen, als alles goed mag blijven gaan, wel naar huis komen. Wij willen samen ook bidden voor Annewien Koten. Er was nogal wat zorg in de afgelopen week. En aanvankelijk was er hoop dat ze naar Nederland zou kunnen komen om hier verder behandeld te worden. Maar dat is toch te riskant, zo'n reis. En daarom moet ze voorlopig toch in China in het ziekenhuis blijven. We dragen haar aan de Heere op. En we willen samen ook bidden voor broeder Rien Kempeneers, uit ons midden afkomstig en kort geleden als predikant in Elburg bevestigd, die vanmorgen met een hartinfarct in een ziekenhuis in Zwolle is opgenomen. Laten wij samen bidden. Getrouwe God, als we in deze ogenblikken samen tot u mogen komen, dan past het ons om u te danken dat we daartoe de gelegenheid hebben. Er zijn situaties in een mensenleven dat we het toch wel op een bijzondere manier mogen waarderen. Dat er een weg is waarlangs we kunnen gaan. En dat er een plaats is waar we onze zorgen en onze noden mogen bekendmaken. Dat u zelf die mogelijkheid hebt gegeven, dat ge van uzelf zegt dat u gezeten zijn op de troon, zijt op de troon der genade, en dat er in de Bijbel aansporingen staan om naar die troon toe te gaan en daar onze noden bekend te maken en daar hulp te zoeken en barmhartigheid te vragen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Heere, we beseffen het eigenlijk veel te weinig. Wat een wonder dat is, dat wij van die troon en van die weg naar die troon mogen weten. En omdat we dat veel te weinig beseffen, maken we er in de regel ook veel te weinig gebruik van. dan leven we veel te zelfstandig en veel te weinig afhankelijk. Maar u hebt wel middelen en mogelijkheden om er ons iedere keer weer aan te herinneren dat we in onszelf zoveel niet zijn. En dat onze krachten maar gering zijn en dat onze wijsheid tekortschiet. En dat we zwakke, broze schepselen zijn. Ziekte is zo'n factor, heren, waardoor een mens er weer eens bij bepaald wordt dat hij niet kan wat hij wil. En dat hij niet volbrengt wat hij zou willen volbrengen. En dat we aan allerhande beperkingen onderhevig zijn. Dat beseffen ook de zieken die we zojuist elkaar genoemd hebben. Dat geldt van zuster Braber, die nu al een aantal weken in het ziekenhuis ligt. En met wie er eigenlijk nog zo weinig verbetering te merken is. Zo afhankelijk als ze is, zo gebrekkig als ze maar contact kan hebben met degene om haar heen. Zo zorgelijk als haar situatie eruit ziet. Heren, wat is een mens? Ja, wat is een mens als die eigenlijk zijn gedachten niet meer onder woorden kan brengen. Op een verstaanbare manier. Wat is een mens als degene met wie hij eigenlijk altijd contact kon hebben hem nu niet meer begrijpen. Wat is een mens als hij verlamd raakt, als bepaalde functies uitgeschakeld worden. O God, wij bidden van u dat u haar gedenken wilt en dat u het nog in uw gunst wonderlijk wel zou willen maken zoals u alleen dat kunt. We danken u ervoor dat het met zuster Sluy de goede kant uit mocht gaan, heren. Dat zij verbetering in haar omstandigheden mocht ervaren, merkbaar. En dat er vooruitzicht is dat ze het ziekenhuis kan verlaten. Laat deze weg die u met haar wilde gaan ook voor haar tot zegen zijn. En dat bidden wij ook voor Willemijn Verledius, heren. Het mocht met haar ook goed gaan. De behandeling die ze onderging mocht ze doorstaan. En het is alles inderdaad door uw goede hand over haar leven voorspoedig verlopen. Laat er verder ook verder zorgen van uwentwege aan haar mogen worden besteed in al de dingen die haar nog zorg en moeite geven. En laat haar verwachting van u zijn en laat ook haar vertrouwen op u de Heere mogen staan. Heere, wij willen u ook bidden voor Annewien. Aanvankelijk had ze heel sterk de hoop en zo leek het ook te kunnen dat ze naar Nederland kon terugkeren om hier verder behandeld te worden, maar het blijkt dat dat toch te veel risico's meebrengt. En heren, dan is het ook niet verantwoord om zo'n reis te maken en dan moet ze ook in deze weer achter u aankomen en in uw wil en in uw beleid rust vinden. Geef haar dat en laat datgene wat daar in het ziekenhuis voor haar gedaan wordt onder uw zegen toch ook resultaat mogen hebben, dat de kuren die haar toegediend worden inderdaad ook de ziekte die haar heeft aangetast zullen mogen beheersen en dat er op deze wijze dan herstel voor haar zal zijn. Uiteindelijk is ze toch ook niet afhankelijk van een ziekenhuis hier of daar of van een dokter hier of daar, maar van uw goddelijke zegen. Geef haar daarop te vertrouwen en wil haar dan in haar vertrouwen ook niet beschamen, o God. En dan willen we u ook bidden voor onze broeder Kempeneers, die zo onverwacht uitgerangeerd is. Die gedacht had vanmorgen te preken, die de boodschap had voorbereid, maar die in plaats van op de preekstoel op een ziekenhuisbed terecht kwam. En in ernstige toestand ook. Al is op dit moment nog niet te zeggen hoe ernstig en hoeveel schade er is. Maar, heren, niet alleen is er zorg. Er zijn ook vele vragen in zijn hart, in het hart van zijn vrouw, in het hart van de gemeente Elburg. Waar hij zo kort geleden nog maar bevestigd werd in het ambt. En waar ze nu met elkaar ondervinden dat uw weg een weg in het heiligdom is. Als ze het dan zo ook maar mogen ondervinden, heren. Dat het inderdaad uw weg is die door het heiligdom heen gaat. Achter het voorhangsel waar zij niet kunnen kijken, maar waar het ongetwijfeld niet verkeerd gaat. En laten ze dat vertrouwen mogen hebben, hoeveel er ook onzeker is. Heere, spaar zijn leven en geef hem vernieuwde krachten. Geef hem herstel. En laat dit dan toch ook, als het zo moet wezen, maar dienstbaar mogen zijn aan zijn verdere toerusting en bekwaammaking om een bekwaam dienaar van het evangelie te zijn. Misschien met wat minder bemogelijkheden lichamelijk, misschien met wat meer beperkingen, maar niet minder bekwaam en niet minder bevoegd. En laat zo zijn oog op u zijn en wilt u hem in uw gunst genadig herstellen en hem en de zijnen en zijn gemeente genadig voor uw rekening nemen. Heren, soms begrijpen we uw wegen niet. Soms zijn we wat dat betreft ook met stomheid geslagen en kunnen we elkaar ook nog niet eens wat aanreiken. Maar laten we elkaar dan maar mogen wijzen op die troon der genade, waar barmhartigheid verkregen kan worden en waar hulp ontvangen wordt ter bekwame tijd. Dus niet te vroeg en zeker ook niet te laat. Laat zo ook in deze weg uw genade verheerlijkt worden, Heere. Er is ook reden om uw naam te danken voor broeder en zuster Vink, die terug mochten zien op een huwelijksweg van 40 jaren. Jaren waarin zij door uw goede hand over hen gespaard zijn gebleven. Jaren waarin ze met degene die u hen wilde toevertrouwen ervaren mochten dat uw hand gedurig over hen uitgestrekt was. Geef dat ze in dankbaarheid terug mogen zien en in verwachting vooruit mogen zien. En laten ze het ook wat de toekomst betreft alleen bij u de Heere mogen zoeken. En dankbaarheid ook voor zuster Boete die weer in de kerk mocht komen. Heere, uw hand is ook over haar nog uitgestrekt geweest. En ook zij heeft reden om u de Heere groot te maken voor onverdiende zegeningen. Mogen we de beden en de noden die we hebben bij u neerleggen, Heere, en bij u laten liggen, dat gij ze van ons overneemt, en mogen we de dank voor uw heilig aangezicht in alle oprechtheid uitspreken en u bidden om uw onmisbare zegen over de verkondiging van uw woord in dit avonduur. Laat u niet onbetuigd, o God, en wees met ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 126e psalm het eerste en het tweede vers. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht. En God heeft bij ons wat groots verricht. 1 en 2 van 126. Thank you. We hebben nu een paar maal gezien dat in de Hebreeënbrief met name de schrijver van dit Bijbelboek nogal eens een keer verwijst naar allerlei ceremonieën zoals ze er onder de oude bedeling waren. Al die dingen die de Heere via Mozes had ingezet en waar het volk Israël zich aan moest houden, de offers en allerlei andere plechtigheden. Is er een bepaalde reden waarom de schrijver van deze brief daar nog eens al eens een keertje naar verwijst? Ja, die reden is er zeker. U moet weten dat degene aan wie hij deze brief schrijft, de Hebreeuwse christenen, christenen die oorspronkelijk tot het Jodendom hebben behoord, maar die onder de bearbeiding van de Heilige Geest tot het kennen van en geloven in de Heere Jezus Christus zijn gekomen, zij waren toch nog niet zomaar in één keer helemaal los van die vroegere godsdienstige praktijken waar ze zich zoveel jaren in hadden bewogen. En er was bij die Hebreeuwse christenen een tendens om daar toch zoveel mogelijk van vast te houden. En eigenlijk kwamen ze maar heel moeilijk tot het inzicht dat met de komst van de Heer Jezus en vooral ook met het volbrengen van het werk door de Heer Jezus al datgene wat bij de oude bedeling behoorde zijn vervulling gekregen had. Zij vonden die nieuwtestamentische eredienst, om zo te zeggen, eigenlijk veel minder indrukwekkend, veel minder boeiend, veel minder aansprekend dan wat zij in het Oude Testament vonden en wat ze van de jeugd af aan gewend waren. Dus zij wilden eigenlijk liever die oude gebruiken, die oude godsdienstige gewoonten, maar vasthouden. En dan ziet de schrijver van deze Hebreeënbrief het als zijn taak om ze daarin te onderwijzen en ze met name ook te laten zien dat er een wissel omgelegd is. En dat dat nogal van betekenis is ook. Hij wil eigenlijk gedurig in deze brief de toepassing geven van wat er op Golgotha is gebeurd toen de Heere zelf het voorhangsel van de tempel van boven tot beneden scheurde. En toen de Heere daarmee aangaf dat alles wat van die tijd van Mozes was, verleden tijd is. En ook als verleden tijd moet worden beschouwd. En dat er nu een nieuwe bedeling, een nieuw verbond, een nieuw testament is. En dat toont hij aan. Dat toont hij bijvoorbeeld ook in de context van de woorden die ik als mijn tekst gekozen heb vanavond aan. Want daar laat hij het weten dat het wel prachtig was, die hele oudtestamentische ceremoniële eredienst. En dat brengen van die offers en dat werk van die priesters en dat brengen van het bloed in het heiligdom. Natuurlijk sprak dat van Gods genade. Natuurlijk sprak dat van de gewilligheid van Gods kant om zondaren in genade te ontvangen. Natuurlijk sprak dat van vergeving van zonden. Maar, zo zegt hij eigenlijk tegen de lezers van zijn brief, maar waarom moest dat eigenlijk altijd maar weer herhaald worden? Waarom waren die priesters nooit klaar? Waarom kwam er aan die stroom van offerbloed nooit een eind? Iedere keer weer, jaar in, jaar uit, ging het maar door. Waarom was dat? Ja, er is maar één antwoord op. Omdat alles wat daar gebeurde, in die offers en in die bloedstorting en in die activiteiten van die priesters die elkaar maar opvolgden. Als de een stierf, kwam de ander in zijn plaats. En als die stierf, kwam er weer een ander. En zo ging dat nu eeuwenlang. Er is maar één antwoord op die vraag waarom dat allemaal doorging. Omdat al die offers en al die inspanning uiteindelijk toch niet echt de verzoening van zonde kon bewerken. Het sprak er wel van, het wees er wel naartoe, het maakte wel bekend dat er bij God vergeving is. Maar langs die weg
kwam de verzoening niet. Door die offers bereikte een mens de verzoening met God niet. Die priesters konden hem niet terugbrengen tot God. Hoe serieus het werk ook gedaan werd. Dat was allemaal tekort. En als het nou zo is gebleven was, zo wil de Hebreeën schrijver eigenlijk zeggen. Als het zo eens gebleven was, dat we nog altijd naar de priester toe moesten en dat we nog altijd onze offerdieren moesten meebrengen en dat we nog altijd precies diezelfde handelingen zouden moeten blijven verrichten, dan zouden we nog altijd in de situatie verkeren dat de zonde toch niet echt kon worden weggenomen. Dat kan ook niet door het bloed van stieren en bokken. Dat kan ook niet door alles wat de mens vanuit zichzelf tevoorschijn haalt. Dus hoe mooi de boodschap ook is, datgene waar ze tot nog toe bij geleefd hadden, dat gaf geen echte, stevige grond voor een reële verwachting. Maar, en daar ligt het scharnier iedere keer weer in het onderwijs van deze schrijver, toen is Christus gekomen. En toen heeft Christus een offer gebracht. En dat was één offer en voor altijd genoeg. Dat was één offer en dat hoeft nooit meer herhaald te worden. Hij is niet ingegaan met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed. Als hij met vreemd bloed gegaan was, net als Aaron in de tijd, net als Eleazar in de tijd, net als Pinhas in de tijd, net als al die andere hoge priesters die het heilige der heiligen betraden, met vreemd bloed, dat wil zeggen niet hun eigen bloed, maar het bloed van een geslacht dier, dan zou de Heer Jezus ook dikwijls zichzelf hebben moeten offeren. Maar hij heeft in één keer alles gedaan. Omdat hij in één keer alles gegeven heeft. En dat alles bestaat in zijn eigen bloed. En dat is het wat er gebeurd is bij zijn eerste komst. En daar spreekt onze tekst dus allereerst van. In de tweede tekst in 28b gaat het dan nog een keer over zijn wederkomst. Zijn tweede komst. Maar nu eerst over die eerste komst. Die vond plaats, zo staat daar een beetje eigenaardig in onze tekst, in de voleinding der eeuwen. Dat betekent hier niet anders dan wat met een andere uitdrukking genoemd wordt, de volheid des tijds. Toen de tijd door God beschikt vol was, de tijd dat de belofte zou gaan worden vervuld, toen is hij gekomen. Toen heeft hij de hemel verlaten en is op deze aarde, deze gevloekte aarde, deze donkere aarde, deze van zondaren vervulde aarde gekomen. En toen heeft hij hier zijn intrek genomen, toen heeft hij hier, zoals Johannes ons zegt, onder ons gewoond. Dat op zich is al een geweldige genade, waar wij elke keer, zeker met de kerstdagen, in verwondering over mogen nadenken, dat de Heer Jezus de heerlijkheid die hij bij de Vader had, heeft achtergelaten. En dat hij op deze aarde is willen komen, dat hij vlees en bloed heeft aangenomen, dat het woord van God vlees geworden is. En dat hij in een weg van vernedering zich wilde begeven, neergelegd wilde worden in een kribbe en zo beginnen aan een leven van lijden, van bespotting, een leven dat uitslotte uitlopen zal op de dood. Maar toen kwam hij. Wat was de bedoeling toen hij op deze wereld kwam? Daar kun je verschillende antwoorden op geven. En er worden ook heel wat verschillende antwoorden op gegeven. En veel van die antwoorden die gegeven worden, die hebben wel te maken met een deel, een onderdeel van de waarheid. Maar meer ook niet. Natuurlijk is het waar als iemand zegt dat de Heer Jezus gekomen is om ons een voorbeeld na te laten. Dat zouden we niet durven tegenspreken, want de Heere zegt het zelf in zijn woord. In 1 Petrus 2 kom je het letterlijk tegen. In Johannes 13 zegt de Heere Jezus het zelf. Ik heb u een voorbeeld gegeven. Zoals ik uw voeten gewassen heb, zo zijt ge schuldig elkanders voeten te wassen. Natuurlijk is het waar dat de bedoeling van de komst en van het werken van het onderwijs van de Heere Jezus is geweest om de zijnen het voorbeeld te geven dat ze hebben na te volgen. Maar is daar nou alles mee gezegd? En wie denkt dat hij met dat antwoord volstaan kan, die zit er toch wel naast. Die is absoluut eenzijdig. Zeer eenzijdig zelfs. Is het dan waar dat de Heer Jezus gekomen is om te bewijzen wat ware liefde is? En hoe ver liefde tegenover de medemens kan gaan, als de liefde zo ver gaat dat hij zichzelf opoffert? Jazeker is dat ook waar. En dat kun je ook in de schrift terugvinden. Maar als je daar alles bij, daarbij blijft staan en daar alles van maakt, dan ben je alweer zeer eenzijdig. Is de komst van de Heere Jezus bedoeld om te troosten, de bedroefden van harte troosten, de gebrokenen van harte helen? Ook dat is waar. Maar dat is ook alles niet. En wie daarbij blijft staan, heeft tenslotte ook maar weer een deeltje van het geheel begrepen. En kan zelfs ook nog op een heel eenzijdig pad terechtkomen. Wat is de bedoeling van de komst van de Heer Jezus? Waartoe is hij, ik citeer de woorden, in de voleinding der eeuwen geopenbaard? De schrijver van deze tekst wijst dit als de bedoeling van de komst van de Heere Jezus aan. Namelijk, hij kwam om de zonde te niet te doen. Nou, laten we daar dan eens over nadenken wat dat is. De zonde te niet te doen. Het eerste wat ons opvalt is dat de schrijver het heeft over zonde in het enkelvoud. Doet hij dat omdat zonde toch niet zo ernstig is? Omdat je, ja zeker ook wel over zonden kan spreken in meervoud, maar het is ook genoeg om het in enkelvoud te noemen. Nee, ik denk dat in dat ene woordje zonde, enkelvoud, alles samengevat is wat er aan overtredingen van Gods geboden en ongehoorzaamheden en ongerechtigheden en verdorvenheden en van alles en nog wat, alles wat tegen de wil van de Heere ingaat, alles wat ons bij God schuldig staat, dat allemaal in dat ene woordje zonde is samengevat. Al die zonden van Adam af, en van al degenen die in genade door God worden aangenomen, al die eeuwen door, en ik kan u niet zeggen hoe groot die berg, hoe massaal die hoeveelheid ongerechtigheden die door al degenen die straks de hemel bewonen zullen over te gedaan zijn tijdens zijn leven op aarde, met gedachten, woorden, werken in allerlei opzichten. Dat allemaal, dat is de zonde die hij op zich genomen heeft. Waar hij mee beladen is geworden. Onze ongerechtigheden, zegt Jesaja 53, heeft God op hem doen aanlopen. En wat heeft hij ertoe mee gedaan? En dan kom ik bij dat woord teniet doen. Je zou dat woord kunnen vertalen met wegdoen. Dat is niet onjuist om het zo weer te geven, de zonde weg te doen. Dat is niet iets eroverheen leggen zodat je ze niet meer ziet, want dan liggen ze er nog. Dat is niet die zonde ontkennen en net doen alsof ze er niet zijn, want daarmee zijn ze er nog wel. Wegdoen, dat is wat Jacob deed toen de Heere zei dat hij terug moest. En dat Jacob dan voordat hij terug moest en voordat hij de Heere kon ontmoeten, al die afgoden uit zijn huisgezin moest wegdoen. En dan houdt Jacob opruiming. Dan zoekt hij alle tenten na en al de bezittingen van zijn vrouwen en van zijn zonen en van het personeel dat hij heeft. En ze moeten alles voor hem uitstallen en laten zien wat ze hebben. En als hij hier of daar een terafiem, een afgodsbeeldje tegenkomt, dan pakt hij dat en dan doet hij het weg. Dan begraaft hij het, zodat het onzichtbaar geworden is. Of wegdoen, dat is het wat de Israëlieten moesten doen als ze Pascha gingen vieren. Dan moesten ze al het oude zuurdeesem in het hele huis opsporen. Als er ergens op de een of andere manier een stukje van een oud stukje brood was blijven liggen, dan moesten ze dat oprapen, dan moest het hele huis bij die gelegenheid met bezemen gekeerd worden. En alles wat er nog herinnerde aan dat oude, dat moest verzameld worden en dat moest worden verbrand, weggedaan. Daar zit inderdaad iets in, om het zo te zien. Jezus heeft de zonde uit het gezicht weggedaan. En toch denk ik dat er wat voor te zeggen is om de toch wat scherpere en spitsere vertaling van onze Statenvertaling te handhaven. En het woord dat hier gebruikt wordt weer te geven met te niet te doen. U voelt wel, dat gaat nog verder. Als je iets wegdoet, al doe je het zoals Jacob en je begraaft die spullen, dan kun je het toch nog vinden als je ernaar zoekt. En als je zoals die Israëlieten dat zuurdeesem verbrandt, dan hou je toch nog de as nog over. Maar wat doet de Heere met de zonde? Kun je er op een gegeven ogenblik toch nog wat van terugvinden als je maar lang genoeg zoekt? Kan de duivel toch op een gegeven ogenblik nog iets opsporen, opgraven en aan de Heere laten zien en zeggen, kijk, en dat heb ik nou toch nog gevonden en dat getuigt toch nog tegen hem? Dan zou je nooit zeker kunnen zijn van de vergeving van zonde. Dan kon er altijd nog iets boven tafel komen, waardoor je toch nog buiten de hemel zou moeten blijven. Maar wat doet de Heer Jezus met de zonde? Hij doet de zonde te niet. Hij vernietigt de zonde. Hij annuleert de zonde. Hij verklaart ze nietig. Ze bestaat niet meer. En er is geen spoor meer van te vinden. Waar je ook zoekt en waar de duivel ook graaft, hij kan er nooit meer iets van vinden als Christus ze echt heeft teniet gedaan. En dat is het wat op andere plaatsen in het woord van God genoemd wordt. De zonde is achter Gods rug geworpen. En God vindt ze ook nooit meer terug. Niet dat God er ooit nog naar zoekt, dat doet hij ook niet meer. Maar al zou hij er naar zoeken, naar vergeven zonde, naar vergeven schuld, naar weggedane ongerechtigheid, dan vindt God ze ook niet meer. En dat moet toch wel een ontzaglijk werk zijn geweest, gemeente. Hoe komt dat nou tot stand? Dat de zonde, de reële zonde, de zonde waar je, als je eraan ontdekt wordt, de pijn van voelt. De zonde, als je eraan ontdekt wordt, waar je de schaamte van voelt. Heb u dat nooit gehad? Dat u bij het gewoon alleen maar in herinnering halen van allerlei dingen die u gedaan, die u gezegd hebt, met een gevoel van schaamte vervuld was? Dat hoeft nog niet eens zaligmakend te zijn. Maar ik denk dat dat in het leven ook van hen die niet wedergeboren zijn nog wel eens een keer voor kan komen. Dat je schaamt je eigenlijk dat je dat gezegd hebt, dat je dat gedaan hebt, dat je dat gedacht hebt zelfs. En zeker als het dan door het ontdekkend werk van de Heilige Geest gebeurt, dat onze zonden ons ordentelijk voor de aandacht gesteld worden. Gemeente, dan zijn zonden zo reëel. Dan zijn zonden zo echt. Dan zwegen zonden zo zwaar. Dan kunnen zonden zo pijn doen. Dan kun je er innerlijk zo verbroken onder zijn. Echt, zonden zijn echt. Zijn zwaar. zijn verschrikkelijk. Ze zijn zo zwaar dat ze een mens die geen bekering kent naar de hel slepen. Onder het eeuwig oordeel brengen. Zonden zijn echt, gemeente. En hoe kunnen ze weg? Zo weg dat ze er niet meer zijn. Zo weg dat het lijkt alsof ze er nooit geweest zijn. Zo vernietigd. Hoe kan dat tot stand komen? Oh, laten we maar eerlijk zeggen. Dat kan een mens niet bewerken. Al zou je vanaf het moment dat je aan je zonden ontdekt bent. Laten we nou zeggen dat dat is als je 20 bent. En je hebt nog 60 jaar van de Heere te goed. En je zou die andere 60 jaren na de omzetting van je leven zo besteden dat je tegen alle zonden strijdt. En dat je probeert heilig voor God te leven. En elke zonde te ontwijken. En voluit in de vrezen des Heren te zijn. En de genademiddelen gebruiken bij dag en bij nacht. En je hele leven toewijden aan de Heren. Ik bedoel maar een leven van gestadige gehoorzaamheid. Van een wandel voor Gods aangezicht. Zou je daarmee datgene wat er voor die tijd gebeurd was te niet kunnen doen? Met je gehoorzaamheid en met je gewilligheid om de Heren te vrezen? Al zou je nou precies in het paadje lopen en al zou je nou alles schuwen waardoor de mens van de Heren zou kunnen worden afgetrokken. En al zou je daarbij dan ook nog hete tranen schreien over datgene wat er gebeurd is. En wat scheiding gemaakt heeft tussen de Heren en je ziel en wat je schuldig staat. Zou het op die manier lukken om de zonde te niet te doen? Zou het lukken om de wereld maar uit te gaan en je af te zonderen en in een leven van eenzaamheid en van toewijding aan de Heere te leven, alleen maar meditatie, geen romslomp om je heen, geen gezin waar je voor zorgen moet, geen werkkring waar je in opgaat, geen ambities nastreven, maar je alleen maar afzonderen in de stilte. En met een korst brood en een slok water tevreden zijn om dan verder de dag te besteden in heilige overdenkingen en in gebeden. Zou dat het zijn? Sommige mensen hebben het daarin gezocht. Maar zijn daar de zonden door teniet gedaan? Gaan de zonden teniet als een mens door de Heere gebracht wordt in een leven waarin veel lijden het deel is? Waarin veel moeite en zorg ervaren wordt. Heeft lijden, heeft ziek zijn, misschien wel levenslang ziek zijn, levenslang uitgeschakeld zijn, levenslang gebrekkig door het leven moeten gaan. Heeft dat zodanig een reinigende en louterende werking dat daardoor de zonden verdwijnen? Verdwijnen de zonden als we sterven? Verdwijnen de zonden als we 10.000 jaar in de buitenste duisternis geleden hebben? Zijn ze dan teniet gedaan? Verdwijnen de zonden door de offers die we brengen? Nou, dat hebben de Joden gedaan en de schrijver van deze brief zegt dat iedere keer moet het maar weer herhaald worden. Want kennelijk zijn de zonden niet weg. En iedere keer moet er maar weer bloed vloeien en is die hoge priester en die andere priesters, ze zijn nooit klaar. Kennelijk zijn de zonden niet weg. Is er altijd weer gedachtenis aan de zonde? Nee, er is geen denken aan dat dat gebeurt. Door welke inspanning, door welke vroomheid, door welke lijdensweg, door welke berouw en rouwoefening in het leven van mensen dan ook. Niet de tranen die ik pleng. Niet de offers die ik breng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Er moet wat anders gebeuren. En er is wat anders gebeurd, gemeente. Christus is gekomen in de voleinding der eeuwen. Christus heeft de zonde teniet gedaan. Hoe? Door zijn zelfs offerande. Door dat offer. En dat was een offer. Als een mens zijn leven ervoor over heeft, dan kun je zeggen hij heeft zichzelf opgeofferd. Maar dat is in feite nog maar bij wijze van spreken. Dat is maar een afgeleid spraakgebruik. Als de een zich voor de ander opoffert. Letterlijk zelfs tot in de dood. Maar als het over de Heer Jezus gaat en er wordt gezegd dat hij zichzelf geofferd heeft. Dan is dat maar niet alleen dat hij het ervoor over gehad heeft. Om zichzelf te laten sterven en daar een ander door te laten bevrijden. Maar dan zit er in die gedachte van dat offer van Christus ook dat element van de toorn van God. Bij een offer moet je daar altijd aan denken. Op dat altaar waar dat offer terecht komt, daar heersen de vlammen. En de vlammen zijn het symbool van de gerechtigheid. En van de heiligheid van een vertorend God. Het oordeel. En nu heeft hij zichzelf in dat oordeel begeven. En omdat hij zo'n gaaf offer was. En omdat de Vader in hem al zijn welbehagen had. En omdat het zijn eigen offer was. Daarom heeft de Vader daar een behagen in gehad. En daarom is dat ene offer ook genoeg gebleken. En daarom scheurde God toen dat voorhangsel. En daarom is heel die stroom van bloed afgedamd. Want nu is er dit bloed. En nu God dat heeft aangenomen. Christus heeft, zo zegt de Hebreeënbrief, dat ook meegenomen toen hij het hemelsheiligdom binnenging. Die aardse priester die ging een aardsheiligdom binnen. Jezus niet, die ging met zijn eigen bloed het hemelsheiligdom binnen. En hij presenteerde zijn eigen offer en zijn eigen bloed aan zijn Vader. En toen heeft de Vader gezegd, het is genoeg. En toen... Gemeente, toen zijn al die zonden van Adams nakroost samengebonden. Van al degenen die de Heer Jezus hebben leren nodig krijgen in hun leven tot zaligheid en vergeving. Toen zijn al die zonden door God geannuleerd. Ze bestaan niet meer. Maar het moest wel zo. Ik zei u zo pas hoe het niet kon. Langs al die wegen die wij zouden bedenken en die mens zal in de praktijk gebracht hebben en die er uiteindelijk toch geen resultaat van hebben gehad. Maar zo moest het en zo alleen kon het door zijn zelfs offeranden. Wat een ontzaglijk werk was daarvoor nodig. Wat een oneindige zondaarsliefde was daarvoor nodig. Christus die er de dood voor wilde ingaan. Wat ligt daar een geweldige vertroosting in, vindt u niet? Dat zijn de dingen waar het in de avondmaalsviering in feite ook om gaat. In de bediening van het sacrament, om die dood van Christus. Wat ligt daar een oneindige vertroosting in? Dat nou te mogen weten... Dat nou te mogen horen uit Gods eigen mond. Dat ter wille van Christus. Al die zonden die je zou kunnen benauwen. En waar je zo door aangevochten kunt worden. Waar je je zo beschaamd over kunt voelen. En waar je zoveel pijn en smart van hebt ondervonden. Al die zonden. Ze zijn weg. Je kunt het je niet eens indenken. Je kunt het je niet voorstellen, al mag je wel eens geloven in de vergeving van zonden. En al heb je er ook wel eens hoop op dat de Heere dat in je leven waar maakt. En dat hij om der wille van het bloed van Christus je in genade aanneemt. Dan kun je, ook al geloof je in de vergeving van zonden, dan kun je je nog zo onrein voelen. En dan kun je je bij tijden nog zo schuldig voelen en dan zijn er nog zoveel tekortkomingen. En als je dan weer een dag of een week of een jaar afsluit en je kijkt eens eerlijk terug, dan moet je ook... ook zeggen wat een tekortkomingen en wat een nalatigheden. En wat heeft de Heere weinig van me gekregen terwijl hij zoveel van me verdiende te ontvangen. En wat is er veel waarin ik nagelaten heb te doen wat de Heere eigenlijk, wat de Heere verdiende te ontvangen van me. Dan kun je ook zelfs na ontvangen genade nog je zo beschaamd en zo onrein voelen. En de Heere, hij blijft het maar zeggen, op grond van dat ene offer van Christus, tot al de zijnen, dat hij toch geen zonde meer in hen ziet. Want ze zijn er niet meer. Wat een rijke vertroosting als de Heere je daar bij bepalen wil. En als hij je daaruit leven doet. En als hij je een ogenblik de rijkdom van die vrijspraak doet geloven. Nogmaals, het is eigenlijk te groot om te geloven. Maar het is toch echt. Het is daarom echt omdat God het zegt. Het is daarom echt omdat de Heilige Geest dit woord heeft gebruikt. De zonde is teniet gedaan. Die is er niet meer. Maar anderzijds, wat ligt hier ook een ontzaglijke waarschuwing in. Ik denk aan degene die de Heere niet kennen. Ik zei het, zonden zijn reëel. Ja, je gelooft dat niet. Daarom durf je onbekeerd te blijven. Daarom durf je zonder de Heere weer te gaan slapen. En daarom is je schuldbelijdenis, als die er in je leven al is, een formaliteit. En daarom is je godsdienst, die je dan hebt, ondiep. Eigenlijk spreek je daarmee uit dat je niet zo echt gelooft in de realiteit, de verschrikkelijke realiteit van de zonde. Maar we vergissen ons als we er zo over denken. En het woord van God vanavond herinnert er ons aan dat het echt anders gelegen is. Zonde is zo ernstig. Dat ze pas weg is als de Heere Jezus, de Heilige Zoon van God, er voor de dood in gaat. Zonde is zo ernstig dat hij eerst de hemel moest verlaten en op de aarde neer moest dalen. En dat leven moest leven van beproeving en van smart en van miskenning en van lijden en van schuld dragen en van sterven. Zonde is zo ernstig dat zonder dat hij nooit weggaat. Nooit weggaat. In der eeuwigheid niet weggaat. En daarom is zonde iets om te ontvluchten. Om eraan te ontkomen. Zou een mens durven zondigen? Als die weet dat het zo ernstig is. En moet datgene wat onze tekst dan zegt over de dood van Christus ons niet tot bezinning roepen? En moet die zonde die er is in ons leven ons niet uitdrijven tot de Heere om van hem af te smeken dat hij ons waarachtig zal bekeren en dat hij ons de zonde zal vergeven en niet verder gaan op die weg die naar het verderf, die onherroepelijk naar het verderf voert? Maar er is niet alleen een waarschuwing voor hen die de Heere niet kennen. Er zit hier ook zo'n ernstige waarschuwing in voor degenen die wel Gods kinderen zijn. Want dat is een groot voorrecht om bij het huisgezin Gods te horen. Of om het met de woorden van vanmorgen te zeggen, om bij de erfgenamen gerekend te worden. En eruit voor uitgenodigd te worden om mee te doen aan de verdeling van de erfenis. Bij de opening van het testament. Het is een onuitsprekelijk voorrecht. Maar je leeft hier nog op aarde, nietwaar? En je leeft nog in een vijandelijk gebied. En je leeft nog in een wereld waarin de besmetting met de zonde zo heel werkelijk kan wezen. En je leeft in deze wereld ook nog met een hart waarin zoveel zonde en ongerechtigheden zijn overgebleven. Zou je er niet bang voor zijn? voor wat er nog in je woont en huist. Zou je er niet bang voor wezen? Met de besmetting van de zonde weer bezoedeld te worden. En zou je daarom, als je toch waarachtig de Heere hebt mogen leren lief krijgen. En als je dat bloed van Christus hebt mogen leren nodig krijgen. En als je de waarde van dat bloed van Christus hebt mogen inzien. En als je er wel eens geloof bij gekregen hebt om achter dat bloed te schuilen. Zou je dan die zaligmaker de oneer, de smaadheid willen aandoen om toch nog weer door onachtzaamheid of waardoor dan ook op het pad van de zonde te geraken? Zou je dat mes waarmee de zonde, waarmee de Heere vermoord is, dat moordwerktuig, wat zijn dood veroorzaakt heeft, onze zonde, zou je dat mes, dat moordwerktuig dan nog willen koesteren en willen bewaren en er af en toe nog eens gebruik van maken? Als er verzoekingen zijn en ze zijn er in het leven van Gods kinderen, als de verzoeking er is, de verleiding tot zondigen, het zij van buitenaf, het zij van binnenuit, als je het in je voelt opkomen, drift, oneerlijkheid of wat dan ook. En je zou in die weg gaan. Denk dan aan Golgotha's kruis. Denk dan aan die wonden van de zaligmaak. Denk dan aan het bloed dat hij gestort heeft. Denk dan aan de dood die hij ingegaan is. En zou dat niet de weg zijn om staande te blijven in de verzoekingen en bij de Heere vandaan te vluchten, bij de zonde vandaan te vluchten en te zeggen tegen de verleiding, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen mijn zaligmaker? Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen mijn eigen ziel en zaligheid? Ik zou zeggen, dat hoort toch het leven te zijn van de waarachtige, godvruchtige avondmaalganger. Zo hoort toch dat leven eruit te zien. Als je samenkomt rondom de tafel en als het op die tafel, aan die tafel gepredikt wordt, dat de Heer Jezus de zonde teniet gedaan heeft door zijn zelfs offerande. Zou het dan niet betamen dat degene die de dood des Heeren verkondigen, in een nieuwe gehoorzaamheid zullen wandelen en van harte de zonde vijand zijn, om de Heere alleen te behagen en om te wandelen waardiglijk het evangelie waarmee ze geroepen zijn? Ach, en als je dan toch nog zo makkelijk wel de wereld weer in kan, hè, en met de wereld mee kan, en van, ja, zoals sommige christenen lijken te kunnen doen, van twee walletjes eten, dan moet je eerlijk tegen jezelf zeggen, dan zit het niet goed. Dan zit het fundamenteel niet goed. En dat komt ook wel uit als er in Hebreeën 9 nog een keer over het komen van de Heer Jezus gesproken wordt. Want het blijft niet bij die ene komst. In het laatste vers wordt gesproken over, hij zal ten andere malen komen. Ten andere malen gezien worden. Ten andere malen verschijnen. Die eerste komst is lang geleden. De tweede komst, dat is nog toekomst. En niemand kan zeggen wanneer dat precies zal zijn. Maar één ding is zeker, en het woord van God is daar heel duidelijk in. Die tweede komst, die zal er ook zijn. Aller oog zal hem zien. Een keer komt hij weder op de wolken des hemels. Zoals hij heen gegaan is op de dag van de hemelvaart. De engelen zeiden tegen de discipelen. Hij zal alzo wederkomen. En hij heeft er zelf ook over gesproken. Gelijk de bliksem schijnt van het ene einde tot het andere einde. Alzo zal de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. En dan zal hij gezien worden. Als hij komt, omgeven door zijn duizenden en duizenden engelen. Als hij komt in al zijn heerlijkheid. Hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten. En hoe zal hij dan zijn? Ja, ik zei al, hij komt met zijn engelen, hij komt in heerlijkheid. Onze tekst heeft één ding om aan te geven, waar en hoe hij komt. Hij komt zonder zonde. Dit keer komt hij zonder zonde. Wat betekent dat? Wel, de zonde was toch weg. Daar is hij van verlost. De ongerechtigheden die de Heer op hem heeft doen aanlopen, die bestaan niet meer. Daarom kon hij opstaan, daarom kon hij naar de hemel, daarom kon hij aan de rechterhand van zijn vader gaan zitten en alle dingen regeren. Daarom komt hij ook straks terug, omdat hij verhoogd en verheerlijkt wordt. Maar dat betekent ook dat al zijn vernedering voorbij is. Toen hij kwam met de zonde beladen, toen was hij een mens zonder aanzien en zonder heerlijkheid. Toen was hij een worm en geen man. Toen was hij een spot en smaad van mensen. Toen was hij iemand met wie iedereen deed wat hij kon doen. Maar als hij wederkomt, dan heeft hij die vernedering afgelegd. Dan heeft hij één en al heerlijkheid en luister waarmee hij omgeven is. Zonder zonde. Want hij komt dan niet meer zoals hij de eerste keer kwam om een offer te brengen. Maar hij komt om de vruchten van zijn offer in te zamelen. En daarom, de zonde wegzijnde, wordt hij straks gezien zonder zonde. En dan haalt hij ook al de gevolgen van de zonde eruit. Die zijn nog gebleven. En dat wordt ook ondervonden. Heel pijnlijk soms. De zonden zijn er ook in degene in het leven van degene die de Heere oprecht mochten leren vrezen. De onbegrijpelijke dingen die de Heere soms doet. De ziekten die hij soms zendt. Waar je helemaal niet op voorbereid was. En waar je het eigenlijk aanvankelijk ook helemaal niet zo eens kunt zijn. En die je beknotten en die je misschien wel voor je leven knakken. Al die dingen die een mens overkomt, moeite en verdriet, dit jammerdal, het is allemaal een gevolg van de zonde meegekomen. En dat heeft de Heer Jezus niet weggenomen. Al heeft hij de zonde teniet gedaan, de gevolgen van de zonde dragen we mee. En vandaar dat het lijden van deze tegenwoordige wereld er is. En vandaar dat de weg van Gods kinderen vaak een weg van smart is. En vandaar dat er teleurstellingen zijn. En vandaar dat ze gekastijd moeten worden. En vandaar dat ze aan alle kanten gesnoeid en ingekort worden. En vandaar de eenzaamheid. En vandaar de gebreken. Maar als hij terugkomt, zonder zonde, dan maakt hij ook aan de gevolgen van de zonde een eind. Het eerste wat hij doet als hij terugkomt is toch bij de graven staan en de doden in onverderfelijkheid laten terugkeren in het leven. Dat is toch het eerste wat hij doet. Stem van de Zoon van God gaat uit en er zullen levenden zijn. Alleen nog levenden. En dan zijn alle andere gevolgen van de zonde ook weg. En als hij ze straks bij zijn komst meeneemt de hemel in, dan gaat in vervulling wat daarover geschreven staat. Dan zullen alle tranen van de ogen afgewist worden. En er zal geen leed meer zijn, er zal geen rouw meer zijn, er zal geen gekrijt meer zijn, er zal geen dood meer zijn. Al die eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dat is de zaligheid. De volkomen zaligheid. Dat is niet voor een ogenblik aan de tafel des Heren in diepe verwondering iets proeven en smaken dat de Heren goed is. Dat is niet als je van je gebed opstaat, vertroost en bemoedigd je gang weer kunnen vervolgen. Of als je in de beproevingen van het leven eens een keer je hart bij de Heren hebt kunnen uitstorten en rust hebt mogen vinden in de Heren en daar een ogenblik een poosje in mag leven. Maar dit is onafgebroken. Zaligheid, niet af te meten. Eeuwige gelukzaligheid. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Nooit meer pijn. Nooit meer verdriet. Nooit meer eenzaamheid. Nooit meer schuldbesef. Nooit meer schaamtegevoel. Nooit meer verzoeking. Nooit meer iets van die dingen. Al die eerste dingen zijn weggedaan. De zonde bestaat niet meer. De gevolgen van de zonde zijn er niet meer. Ik weet niet hoe je het zeggen moet. Want het is met geen pen te beschrijven. En er zijn geen mensenwoorden toereikend. Wij kunnen niet anders spreken dan vanuit de bestaande werkelijkheid. En dat is altijd op zijn best een gemengde werkelijkheid. Dat is op zijn best een werkelijkheid waarin vreugde en droefheid elkaar iedere keer weer afwisselen. Maar enkel droefheid, enkel blijdschap, enkel vreugde, enkel geluk, enkel zaligheid, enkel vrede, enkel vreugde in God. We weten niet wat dat is, gemeente. Maar daar zal het zo zijn. God, alles en in allen eeuwige blijdschap op hun hoofden. En dat komt hij nou bewerken als hij nog een keer komt. En wie hebben daar baat bij? Ze worden genoemd in de tekst. Die hem verwachten. Waarom verwachten ze hem? Tja, omdat er een band aan hem is. Omdat ze er belang bij gekregen hebben. Omdat ze hem hebben leren lief krijgen. Omdat hij begon toen hij hen opzocht. En toen hij zijn liefde in hun hart uitstortte. Toen kregen zij hem ook lief. Omdat hij in hun leven begon met zijn genadewerk. En dat kon niet anders. Toen trok hun hart naar hem toe. Nee, niet altijd. Er zat ook nog wel eens wat tussen. En meer dan eens ook. En er waren ook nog zoveel dingen die er niet mee in overeenstemming waren. Maar het kan toch niet ontkend worden. En ze zouden het ook niet durven ontkennen. Dat de Heere toch een verandering teweeg gebracht heeft. En dat het toch niet meer is zoals het vroeger was. Voordat de Heer in hun leven kwam. En dat ze toch niet meer op dezelfde manier kunnen leven als toen. Nee, het is nu anders. Er is een band aan hem. En soms is die band sterk. En soms zeggen ze het vanwege die band. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En soms zeggen ze het in vrijmoedigheid tegenover de Heer. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Juist en vanwege die dingen. Is er een betrokkenheid op hem? Begeren ze zijn stem te horen? En komen er ook van die momenten in hun leven dat zij hem gaan verwachten? En soms is dat heel sterk. En soms zeggen ze het ook wel eens in die verwachting. Kom, Heere Jezus. Dat zegt toch de bruid? Dat zegt toch de bruidskerk wel eens tegen de bruidegom die gezegd heeft dat hij komen zal. Maar die niet gezegd heeft wanneer die komen zal. En die van zijn bruidskerk verwacht. Omdat zij geleerd heeft hem lief te hebben. Dat zij zo bij tijden haar verwachting naar zijn komst onder woorden brengt. En het uitroept, ja kom Heere Jezus. Ja kom haastiglijk. Maranatha. Zij die hem verwachten. Om dan die zaligheid deelachtig te mogen zijn. En om dan al die ellende en al die overgebleven zonde eens een keer kwijt te raken. En met hem verenigd te zijn. Aan de avondmaalstafel van de bruiloft van het Lam. Doen we dat? Ik zou zeggen, dat is toch ook iets wat het leven van de ware avondmaalganger dient te kenmerken. Dat hoort er toch ook bij. Als het waarlijk zo is dat het hart aan de Heere verbonden is en dat dat de diepste motieven waren om aan de tafel des Heeren te komen en de dood des Heeren te verkondigen. dan moet het in het leven toch ook wel eens een keer gestalte krijgen. In deze verwachting. In dat uitzien. Want hoe meer je aan hem verbonden raakt, hoe minder de wereld voor je heeft. En hoe minder de wereld je biedt. En hoe minder je bij de wereld belang hebt. Dat gaat toch voorbij. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. En vaak ervaar je de wereld ook maar als een blok aan het been. En ervaar je het leven hier op aarde als een sta in de weg. En het is vaak ook zo. Het wordt vaak ook zo gebruikt door de vorst der duisternis. Maar dan zegt Paulus, en doe dan dit. En het is het advies voor al degenen die waarachtig de Heere mogen vrezen. Bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Zoals het formulier ons vanmorgen ook zei. Aldus zullen we zijner daarbij gedenken en onze harten opheffen tot hem die aan de rechterhand van de Vader zit. En die ook wacht op die dag waarop zijn vader hem zal zeggen, nu is de tijd, mijn zoon. Nu is de dag van de volle zaligheid van uw kerk gekomen. Nu mag u ze gaan halen. En nu wil ik ze ontmoeten in het vaderhuis met de vele woningen. Gemeente, is dat er? Ik zal niet zeggen constant. Wat is er nou wel constant? Wat is er nou wel onafgebroken? Dan moet je tot in de hemel wachten. Wil het constant en onafgebroken zijn. Maar is het er toch inderdaad bij tijden? En is de ontmoeting met de Heere wel eens een extra stimulans en een prikkel om nog meer bij de Heere te zoeken en het van de Heere te verwachten? Laten we toch niet te veel aan de aarde vastzitten. En degene die dat wel doen, ja, die verraden zichzelf eigenlijk daardoor. Die laten zichzelf kennen als mensen die wel een gedaante van godzaligheid hebben, mogelijk, maar de kracht ervan verloochend hebben. En dat is serieus. Dat is heel ernstig. En dat moet toch ook tot bezinning roepen. Aan de tafel des Heren zitten. En straks weer aan de tafel van de afgoden. En je daarbij wel voelen. Verbeeld je toch niks. Dat is niet echt. Dat is geen waarheid in het binnenste. Maar waar de Heere werkelijk zijn intrek genomen heeft, nogmaals, daar is ook het leven van de hoop. We hebben het vaak over geloof, we hebben het ook wel eens over liefde. Maar een van de kenmerken van het leven der genade is ook de hoop. Die hoop moet al ons leed verzachten. Hij komt. Hij komt. Amen. Psalm 130, het derde vers. Samen danken.
Getrouwe God, wij danken u ook aan de avond van deze dag, nu we opnieuw met uw woord mochten worden geconfronteerd en u het ons nog een keer wilde zeggen wat de Heer Jezus gedaan heeft. De zonde teniet gedaan door zijn zelfs offerande. En zo is de zonde van hen die u vrezen er niet meer. En zo zullen straks ook al de gevolgen van de zonde verdwijnen. En zo zal er zaligheid zijn. Enkel zaligheid. En wij beseffen niet wat dat woord allemaal inhoudt. We kunnen ons er geen voorstelling van maken. En net als de koningin van Scheba zullen we toch moeten zeggen, als we het mogen beleven, de helft is me niet aangezegd. En ach, het is nog lang niet de helft die er ons van verteld is. En daarom, o God, wij bidden van u dat gij door uw Heilige Geest uw woord zelf maar wilt toepassen aan onze harten. En dat u het bij alle die avondmaal vierden maar zo thuis wilt brengen dat zij voor zichzelf mogen zien wat hun dure verplichting is. Tegenover u die in grote goede tierenheid naar zondaren omziet. Hoe dat nou behoort te wezen in het leven van hen die u vrezen, Heere. Dat leven van een mijden en vlieden van de zonde en dat leven ook van verwachten, van uitzien. Dat leven van liefhebben en van in liefde verlangen naar de vereniging met hem die het voorwerp van de liefde werd. Dat leven van hoop, hoop die doet leven inderdaad en die moed geeft om verder te gaan. O God, wij bidden van u dat ge dat werken wilt in het leven van hen die u in oprechtheid vrezen. En als er zouden zijn die tot ontdekking komen dat als het over deze toetsstenen gaat, dat zij die toets niet kunnen doorstaan, laten ze dan voor zichzelf ook eerlijk de gevolgtrekking maken. En laat het anders mogen worden in hun leven. Wij bidden u ook, Heere, voor hen die mogelijk deze dingen wel kennen en die toch hun plaats aan de tafel leeg lieten. Laten ze daar toch geen vrede mee krijgen en mee hebben. En laten ze door uw goede hand over hen ook terecht gewezen worden op de verplichting. Want gij zegt, dit is het bevel van de Heere der Heeren aan zijn Israël. En Heere, dan bidden we ook voor hen die vreemdelingen van uw genade zijn. Die u niet in oprechtheid kennen en vrezen. Die nog voor eigen rekening leven. Bekeer toch. Degene die onbekeerd zijn, breng op de knieën, doe zien de ernst van de zonde, doe ook zien de deur der genade die open staat, doe ook horen de roepstem die tot bekering roept, de genade aanbieding die vrij en ongebonden uitgaat. Heren, laat er werk van u openbaar komen in de bekering van onbekeerden. Ga zo met ons, zorg voor ons, Heren. Ook in de week die voor ons ligt. Wat er ieder van ons ook te doen zal hebben. Wees u met de wereld waarin wij leven. Doe het oorlogsrumoer verstommen. Geef vrede. Maar in de weg van gerechtigheid. Denk aan degenen die in gevaar verkeren. Denk aan degenen die misschien van de week moeten gaan sterven. In de strijd. Of op welke manier dan ook. O God. Wat is er veel leed en wat is er veel ellende en wat haalt de zonde veel overhoop, waardoor het leven van vele mensen in grote ellende dreigt gedompeld te worden. Heere, wees met uw ontferming nog bewogen en mag in deze wereld de vrede samen met de gerechtigheid regeren. En wilt gij datgene aan banden leggen en teniet maken, Heere, wat niet wil leven overeenkomstig uw goddelijke heilige wil. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 145ste psalm het 6e vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.